Gemeente, vooraf heb ik u enkele mededelingen te doen namens de kerkenraad. Op maandagavond 13 september om 19:30 hopen de predikanten Dunsbergen uit Ermelo en Van Roekel uit Putten in opdracht van de klasses Amersfoort de jaarlijkse kerkordelijk voorgeschreven kerkvisitatie te houden. De collecten in de dienst zijn vandaag bestemd voor de kerk, kerkelijke kas, diaconaat en hulpverlening, en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezingen zijn gekozen uit Deuteronomium 18 en Handelingen 19. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, vers 5. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En als wij de woorden van Gods wet en de samenvatting daarvan door de Heer Jezus gehoord hebben, zingen wij Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65 vers 2. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons samenvattend voorgehouden: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing is uit het Oude en uit het Nieuwe Testament Wij lezen eerst Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 14. En vervolgens Handelingen 19, vers 8 tot en met 20. Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 14. En wanneer gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de Heere een gruwel. En om deze gruwel wil, verdrijft de Heere uw God hen voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met de Heere uw God. Want deze volken die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers. Maar u aangaande, de Heere uw God, heeft u zulks niet toegelaten. Handelingen 19, vers 8 tot en met 20. En hij, dat is Paulus, ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekere tirannes. En dit geschiedde 2 jaren lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweedoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommige van de omzwervende Joden, zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam van de Heer Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Jezus, die Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordende zeide: Jezus ken ik en Paulus weet ik. Maar gij lieden, wie zijt gij? En de mensen welke de boze geest was, sprong op hen, en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd allen bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden, en er viel een vreze over hen allen, en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En vele van degenen die geloofden kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Vele ook van degenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid en berekenden de waarde ervan en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen wij gedenken zuster Bianca Oostenbrink uit Scherpenzeel, die aanstaande vrijdag wordt opgenomen in het ZGV voor een borstbesparende behandeling. Wij dragen ook aan de Heere op zuster Celia van Dijk-Budding, die in het ZGV opgenomen is voor onderzoek en behandeling. Wij gedenken ook zuster Nicole van Braak-Krommendijk uit Ede. Ze heeft een acute blinde darmoperatie ondergaan in het ZGV en maakt het momenteel goed, zodat haar thuiskomst weldra een feit mag zijn. Er is ook reden om te danken in het bijzonder voor nieuw leven dat de Heere in onze gemeente gegeven heeft. Op vrijdag 3 september vond er op 3 adressen gezinsuitbreiding plaats. Ik noem u de volgende echtparen. Allereerst Cornelis Jan en Jacqueline Diepeveen-Heijen. Bij hen werd een dochter geboren, Rina Naomi, een tweede kind. Ten tweede Vincent en Caroline de Heer Harbers. Bij hen werd een dochter geboren, Josephine Janna Maria, een derde kind. Ten derde Erwin en Jantine Wijman van den Brink. Bij hen werd een zoon geboren, Michael Carlos Javier, een derde kind. Een welgemeende gelukwens voor deze ouderparen. Wij willen samen Gods aangezicht zoeken met gebed en dankzegging. Getrouwe en barmhartige Heere, wat is het een voorrecht dat u ons op deze zonnige nazomerzondag bijeenbrengt als gemeente rondom uw woord. Als wij om ons heen zien in het rijk van de natuur, dan kunnen we reeds onder de indruk komen van uw grootheid en majesteit, van uw macht waarmee u alle dingen niet alleen tot stand gebracht hebt, maar ook onderhoudt en regeert. En wij mogen het wel uitroepen, Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Maar nu hebt gij u op een nog veel rijker wijze geopenbaard in uw woord, in de Heilige Schrift, die we dagelijks mogen lezen, die ook in de kerk gelezen wordt en waaruit de prediking geput mag worden. Heere, wij bidden van u, laten wij dat zien als een voorrecht en laat het voor onze vreugde zijn dat wij zondags naar uw huis kunnen gaan en dat uw woord er geopend en bediend mag worden. Heere, wilt u in ons midden zijn, ook vanmorgen. En wilt u kracht van uw woord doen uitgaan. Dat woord is een ontdekkend en een indringend woord, want het onthult de werkelijkheid van ons zondig bestaan. Het opent onze ogen voor onze diepe afval van u, de levende God. En het laat ons zien dat er van onszelf uit geen weg tot u is. Geef dat we deze dingen ook beseffen. Dat wij door uw woord en geest geleid ons verootmoedigen voor u, de Heere. En dat wij het belijden dat wij zondaren zijn die in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Maar wat is het dan ook groot dat dit niet uw laatste boodschap is aan ons, maar dat u ons ook laat horen dat er bij u vredesgedachten zijn en dat u verlossing hebt uitgedacht en tot stand gebracht in de Heer Jezus Christus, in de Zoon van uw eeuwige liefde. En nu bent u het zelf die ons roept tot de gemeenschap met uw Zoon. U bent het zelf die zoveel kracht van uw woord wilt laten uitgaan, dat wij het van u verliezen en dat we voor u op de knieën komen als mensen die genade nodig krijgen en dat wonder van genade ook leren verstaan. Heere, wilt u geven dat wij zo vanmorgen door uw woord geraakt worden, dat het ons misschien wel voor de eerste keer echt mag raken. Wilt u dat wonder dan tot stand brengen? Maar wilt u uw boodschap niet minder gebruiken tot onderhouding en versterking van het geestelijk leven dat u werkt, dat geloof, hoop en liefde weer vernieuwd mogen worden in ons leven en dat wij uw heilstem mogen horen en dat wij door uw woord ook ons laten afbrengen van alle schadelijke wegen die niet naar u toe, maar juist van u afleiden. Heere, wilt u zo in ons midden zijn? En wilt u ons allen zegenen in de kerk? En ook wanneer we kunnen meeluisteren via de kerkradio, wilt u ons allen erbij betrekken en ons geven wat nodig is? Wilt u ook zijn met hen die verhinderd zijn naar uw huis te komen? Wij bidden u voor de zieken die er zijn, langdurig zieken, ernstig zieken. U kent alle omstandigheden. U weet van zorgen en moeiten die zelfs een belemmering kunnen vormen soms voor de kerkgang. U kent een ieders omstandigheden. Wilt u nabij zijn allen die wettig verhinderd zijn en wilt u zegenen? We denken vanmorgen met name aan die broeders en zusters van wie we de namen lazen. En wij bidden u, trouwe God, voor zuster Oostenbrink uit Scherpenzeel, die een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan. Laat de chirurgische ingrepen voorspoedig verloop hebben en laat het haar lichamelijk welzijn ten goede komen. Onze verwachting is gevestigd op u, de almachtige en ontfermende God, de hoorder van de gebeden. Denk ook in gunst en liefde aan zuster Van Dijk Budding, die in het ziekenhuis onderzoek moest ondergaan en wellicht behandeling nodig heeft. Zij weet aan wie ze zich toevertrouwt en ze kent de rots waarop ze bouwt. Wil in haar lichamelijke moeite nog merkbaar verlichting geven wat u doen kunt als een almachtig God en ook doen wilt als een getrouw vader. Zuster Van Braak Krommendijk moest een blinde darmoperatie ondergaan, heel onverwacht. En dat brengt toch altijd de nodige spanning mee, u weet het. Wij danken u hartelijk dat deze ingreep geslaagd is en dat zuster Van Braak het goed maakt. Laat het in haar hart leven. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Heere, we hebben veel reden tot dankbaarheid, omdat u in een drietal gezinnen van de gemeente Oudervreugde gegeven hebt. Broeder en zuster Diepeveen Heijen mochten een dochter uit uw hand ontvangen. Broeder en zuster de heer Harbers eveneens een dochter. Broeder en zuster Wijman van de Brink een zoon. Wij danken u ervoor dat u leven gespaard en leven geschonken hebt. Laat er bij elk van deze ouderparen, bij de vader en bij de moeder, verwondering zijn en dankbaarheid tegenover u, omdat u opnieuw een kind aan hun zorgen toevertrouwde. Laten zij uitzien naar de bediening van de heilige doop en ook nu reeds pleiten op uw rijke belofte van genade en heil. Laten zij door u gesterkt en bekwaamd worden tot de taak van een christelijke opvoeding in een wereld die zoveel antichristelijke trekken vertoont, opdat elk van deze kinderen onder uw zegen tot een nieuw leven gebracht mag worden en een God geheiligd zaad mag zijn. Heere, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan uw kerk in ons vaderland en daarbuiten. Zegen de kerkdiensten die gehouden worden. Sterk en bekwaam al uw dienaren. Maak hen getrouw en wilt u ook hier uw dienaar sterken. Het is een voorrecht om ook te mogen voorgaan in de gemeente waartoe hij behoren mag. U wilt u zelf in ons midden zijn met de werking van uw Heilige Geest. U wilt u aan al uw dienaren denken, ook aan de beide dienaren van deze gemeente, die vandaag elk weer op een andere plaats voorgaan, wilt u hen zegenen en tot zegen stellen. Wil gedenken aan uw vervolgde en verdrukte kerk. U wil standvastigheid geven in het geloof, blijdschap in u de Heere. Ja, alles wat nodig is, wil de druk verlichten en geef dat er ruimte mag zijn voor de verkondiging van uw heilig evangelie, opdat het in alle delen van de wereld gehoord mag worden, dat betrouwbare woord, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Hoor ons, o God, in de genadige uitdelging van al onze zonden en overtredingen. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ter inleiding op de preek Psalm 115, vers 2, 5 en 6. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. En wat er verder volgt, ik noem u Psalm 115, vers 2, 5 en 6. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Handelingen 19, daarvan het 17e tot en met het 20e vers. Ik lees met u de tekst voor de prediking in Handelingen 19, vers 17 tot en met 20. En dit werd allen bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden, en er viel een vreze over hen allen. En de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van degenen die geloofden kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook van degenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in tegenwoordigheid van allen en berekenden de waarde ervan en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 89, vers 8. Geliefde gemeente, het boek Handelingen is een heel spannend boek. Er zijn verschillende momenten waarop we bezorgd zijn en denken: hoe moet dit toch verder gaan? Hoe zal dit aflopen? Vooral tijdens de zendingsreizen van Paulus. Meer dan eens loopt de verkondiger van het evangelie gevaar, zelfs levensgevaar. Nog vaker loopt de verkondiging van het evangelie gevaar. En dan is het alsof alle deuren dichtgaan en de goede boodschap niet meer gebracht kan worden. En ook daar waar het goede nieuws wel gebracht wordt, lijkt het heel wat keren alsof de verkondiging geen effect heeft, geen kracht doet bij hen die het horen. Ja, zelfs duidelijk verzet oproept, zowel aan de kant van de Joden als de kant van de niet-Joden. Spannende gebeurtenissen. Bedreigend voor de prediker, bedreigend voor de prediking en voor de vrucht op de prediking. Maar de Heere werkt op een verrassende manier. Hij geeft uitkomst op een wonderlijke wijze, keer op keer. En ik zou dit aan de hand van allerlei voorbeelden uit het boek Handelingen kunnen laten zien. Maar dit zou nu te ver voeren. Laten wij eenvoudig letten op de geschiedenis uit ons teksthoofdstuk. Eerst lezen wij van 7 mannen die door hun optreden schade aan de zaak van het evangelie toebrengen. Daar ga ik straks dan meer van zeggen. Maar ze worden buitenspel gezet. Daar komt ruim baan voor het evangelie. En de overwinnende kracht van het woord van God komt op een heerlijke wijze openbaar in het leven van veel mensen. Onze tekst eindigt dan ook met de bemoedigende woorden: zo nam het woord van de Heere in kracht toe en kreeg de overhand. Dit is het werk van de verhoogde Christus door zijn woord en geest. Een overwinning op de duivel en op andere tegenstanders. Ook in ons leven wil Christus zijn krachtig werk verrichten, mede door middel van deze boodschap. De hoofdgedachte van de preek luidt: Christus triomfeert in mensenlevens te Efeze. Deze triomf blijkt ten eerste uit de vrees die over hen viel. Ten tweede uit de belijdenis van hun daden. Ten derde uit de verbranding van hun boeken. En ten vierde uit de toenemende invloed van het woord. Dus nog een keer: Christus triomfeert in mensenlevens te Efeze. Deze triomf blijkt uit de vrees die over hen viel, uit de belijdenis van hun daden, uit de verbranding van hun boeken, uit de toenemende invloed van het woord. Allereerst, deze triomf blijkt uit de vrees die over hen viel. Paulus is op zijn 3e zendingsreis. Hij is aangekomen te Efeze, een stad in het westen van Klein-Azië aan de kust. In het begin van ons hoofdstuk lezen we dat hij eerst preekte in de synagoge En toen in de school van een zekere tyrannus. Hij deed dat 2 jaar lang. En de Heere deed wonderen. In vanzelf staat, en God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Vers 12 noemt die wonderen genezing en uitdrijving van boze geesten. Waarom deed God die wonderen? Om zijn kracht en heerlijkheid te openbaren, om het te tonen, ik ben God en mijn woord is waarachtig. Maar dan gebeurt er ineens iets opvallends. Er komen daar in Efeze, waar Paulus werkzaam is, 7 duivelbezweerders. Zij beweren dat ze boze geesten kunnen uitdrijven. Het merkwaardige is dat ze alle 7 broers zijn. Hun vader heet Skeva. Zij zijn Joden. Hun vader is zelfs een overpriester. Vader dient dus de God van Israël. Maar zijn zonen bepaalt niet. Deze mannen gaan als volgt te werk. Als zij een bezetene ontmoeten, zeggen zij, ga uit in de naam van. Soms zeggen zij, in de naam van God. Soms in de naam van Abraham. En wie weet welke namen zij nog meer noemen, ook vanuit andere godsdiensten. We kunnen zeggen, ze pikken alles op wat hun bruikbaar lijkt. Het gaat hen om succes en vermoedelijk ook wel om de nodige winst. Op een gegeven moment zien zij dat Paulus wonderen doet in de naam van Jezus. En dat willen zij nadoen. Zonder problemen voegen zij aan hun bestaande collectie de naam van Jezus toe. En ze denken, met die naam gaan wij het ook eens proberen. Dan hebben we misschien evenveel succes als Paulus. En daarom zeggen zij tegen de boze geesten, ga uit in de naam van Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Maar dan gebeurt er iets anders dan zij denken. De boze geest geeft niets toe. Integendeel. Hij voorziet de bezetenen van een buitengewone kracht. Er ontstaat een vechtpartij. Dat moet u zich eens indenken. Enerzijds die bezetenen. En anderzijds die 7 zonen van Skeva, de duivelbezweerders. Het resultaat is dat de 7 zonen van Skeva voor die ene bezetene, dat wil zeggen voor die boze geest in hem, het onderspit moeten delven. Hij rukt hen de kleren van het lijf, slaat hen tot bloedens toe, en tenslotte moeten zij met grote haast het huis ontvluchten. De Heere Jezus Christus heeft hier de overwinning behaald op de demonische praktijken van Skeva's zonen en daarmee op de vorst der duisternis zelf. Dit blijkt niet zonder uitwerking naar de omgeving toe. Wij lezen hierover in vers 17. En dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vreze over hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Heb je het al gehoord, zegt men in Efeze, wat er gebeurd is met die zonen van Skeva? Dat ze afgetuigd zijn door een bezetene. Heb je het al gehoord? Zij schrikken wanneer ze het horen. De tekst zegt, er viel een vreze over hen allen. De hele bevolking is diep onder de indruk en wordt vervuld met ontzag voor de naam van Jezus. Want het is zonneklaar gebleken dat met die naam niet te spotten valt. De zonen van Skeva hebben de naam van Jezus als een soort toverformule gebruikt. Als een naam waarmee succes te behalen valt. Zij verbinden de naam van Gods heilige zoon aan de werken der duisternis. En de Heere kan zulk misbruik van die naam niet dulden. Toen niet en nu niet. En er komt een tijd dat dit zich wreken zal. Laten wij er ook mee rekenen, gemeente. Wij zijn er niet klaar mee dat wij de naam van Jezus Christus gebruiken En dat wij ergens de naam christelijk opplakken. Als dat alleen maar een etiket is, dan is dit misbruik. Dan annexeren we zijn naam om onze belangen veilig te stellen. En dan zal het ons ook vergaan, ongeveer op de manier van de zonen van Sceva. Zij hebben alle zeven het onderspit moeten delven voor die boze geest. Het etiket christelijk zonder meer houdt het niet uit in de strijd met de boze geesten van onze tijd. Als wij niet echt christelijk zijn en ons leven geheel in dienst van de Here stellen, dan zullen wij het moeten afleggen tegen de boze geesten van deze tijd. Dan zullen zij de overhand op ons hebben, evenals op die zonen van Sceva. Deze mannen hebben naakt en gewond het huis moeten ontvluchten. Wat een blamage. Zij hadden gemeend de duivel wel aan te kunnen, maar het is zo heel anders gelopen. De krachtfiguren moeten het verliezen. Zij moeten met schande afdruipen. Geen wonder dat er vrees valt op allen in Efeze die dit horen. Ben jij misschien van mening dat het een lichte zaak is om de duivel te overwinnen? Maar zo makkelijk gaat dat heus niet. Ach, wat zijn er veel mannen en vrouwen, veel mannen en jongens geweest die meenden dat zij de verzoekingen van de boze in hun leven natuurlijk wel weerstaan konden, maar die later in diepe schande gevallen zijn. Laten wij toch op de macht van de boze bedacht zijn en ervoor beducht zijn. En laten wij onze toevlucht nemen tot die ene die hem overwonnen heeft, de Heer Jezus Christus. De zonen van Sceva raakten ook gewond. De bezetene had hen geslagen. Is het dan niet duidelijk dat ieder die het in eigen kracht opneemt tegen de duivel en de zijne, alleen maar als een gewond en gehavend mens uit de strijd kan komen? Misschien moet u wel eens terugzien op donkere bladzijden in uw leven en zeggen: ik heb te veel op mezelf vertrouwd en toen ben ik gevallen. Ik heb de macht van de boze onderschat. Ik had waakzamer moeten zijn en nu ben ik een innerlijk geschonden en gewond mens. Zit er misschien zo iemand? Luistert er zo iemand mee? Gelukkig is er voor dit kwaad vergeving te vinden. Wanneer wij schuilen achter het bloed van Christus. Gelukkig wil de Heere ook moed en kracht geven om verder te gaan en om niet in de zonde te blijven liggen. Toch kunnen de littekenen van het kwaad diepe voren bij ons trekken en een schrijnende pijn in onze ziel geven. Op die mensen in Efeze viel vrees, zo hoorden we. Weet u wel dat vrees heilzaam kan zijn? Wee de mens die nooit eens vreest. Ja, kijk, een kind ziet geen gevaren. In het verkeer niet en bij een brandende kachel niet. En als die langs een steile afgrond loopt niet. Maar wij houden als ouderen intussen ons hart vast. Houd uw hart ook maar eens vast als het gaat over de macht van de duivel. Hoe vaak heeft hij al niet de buit binnengehaald? Kijk maar eens om u heen, dan ziet u het. Mogelijk ook in uw eigen familie of zelfs in uw eigen gezin. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt, zo besluit vers 17. Die naam die de duivelbezweerders als een soort toverformule wilden misbruiken, wordt geprezen. Hun nederlaag moet eraan meewerken dat uitgerekend in deze stad, in dit centrum van toverkunsten, de grootheid en almacht van Christus wordt uitgeroepen. Wat een machtige naam. Zo machtig dat wie die naam misbruikt, zoals de zonen van Sceva, zijn straf tegemoet gaat. In de naam van Jezus ligt al het heil voor de arm en verloren zondaar. Dat stel ik nadrukkelijk voorop. Maar die naam kan ook ons oordeel vergroten. Wie die naam op de rechte wijze gebruikt, wordt zalig. Wie die naam misbruikt, gaat verloren en maakt zijn gericht en verdoemenis nog des te zwaar. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam misbruikt. Juist die naam Jezus, de naam waarin al ons heiligt, want Jezus betekent zaligmaker, kan, namelijk als we hem misbruiken, de steen des aanstoot zijn waarover wij vallen en voor eeuwig verloren gaan. En daarom, geliefde, laten wij die naam dan gebruiken, op de goede wijze gebruiken, met een gelovig hart en met lofprijzing. En laten we die naam op geen enkele manier ooit misbruiken. Zo blijkt de triomf van Christus in de eerste plaats uit de vrees die over die mensen in Efeze viel. Deze triomf blijkt ten tweede uit de belijdenis van hun daden. In vers 18 lezen we: en velen van hen die geloofden kwamen belijdende en verkondigende hun daden. Er zijn blijkbaar in Efeze mensen onder de prediking van Paulus tot geloof gekomen door de kracht van de Heilige Geest. En nu gaat die geest met hen een weg van diepere ontdekking aan de zonde. Deze mensen gaan inzien dat bepaalde dingen tegenover de Heilige God niet kunnen. Tot nu toe was er in hun leven een zekere halfslachtigheid. Ze waren wel tot geloof in Christus gekomen, nog maar net of wat langer geleden, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ze waren ook met één been in hun oude, heidense manier van leven blijven staan. Laten wij wel mild zijn in ons oordeel hierover. Er zijn soms dingen in ons leven waar wij aanvankelijk geen kwaad in zien, maar later wel. Door verdiepend onderwijs leert Gods geest ons meer en meer verstaan wat tegenover de Heere wel kan en wat niet. Wat hem behagelijk is en wat niet. Wat gebeurt er met deze mensen in Efeze? De tekst zegt dat zij hun daden, dat wil zeggen hun slechte en verkeerde daden, belijden en verkondigen. Ze leggen dus een openbare schuldbelijdenis, een openbare biecht af. En ze doen dat niet gedwongen, niet geforceerd. Niemand oefent er pressie op hen uit. Het komt bij hen spontaan en van binnenuit. In de regel gaat het niet zo makkelijk om tot een biecht te komen. En zeker niet tot een openbare biecht. Laten we eerlijk zijn. Schuldbelijden valt ons zwaar. Wij hebben onszelf zo lief en wij sparen zo graag onszelf. En we zijn bang dat we op deze manier onze goede naam zouden verliezen. Als op straat iemand een ongeval is overkomen, dan leggen wij er een kleed overheen. Wel nu, heel ons leven is vol struikelen, vallen en dus ongevallen. Maar wij bedekken het, we leggen er als het ware klederen overheen. Geen mens mag het weten en vooral God mag het niet weten. Zo denken wij dan stiekem. Wij houden onze zonden angstvallig verborgen. En toch zeg ik het vanmorgen, weg met dat kleed. Hoe erg ons kwaad wellicht ook is, laten wij het niet verbergen voor God. Ook niet als het dingen uit het verleden zijn waar we tot nog toe overheen geleefd hebben. Ook niet die wortels van de zonde die we nog telkens in ons hart bespeuren en waar we tegenaan botsen. Ga met dit alles de weg die David in Psalm 32 ging. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Langs deze weg, die van radicale schuldbelijdenis, kwam hij tot volle ruimte. Nou, zo doen ze ook in Efeze. De gelovigen, zowel onder de Joden als onder de Grieken. Daar staan zij. met een schuldverslagen hart. O, wat waren wij dwaas en dwars. Nu zien wij het en we belijden het. Wij hebben de duivel gediend en dat was zonde voor God. Wij hebben ons beziggehouden met toverij en waarzeggerij. Het doet ons van harte leed. Ze zeggen het recht uit, deze christenen te Efeze. Ze winden er geen doekjes om. Zo gaat het. Als Gods geest door het woord in onze harten werkt, dan gaat onze zelfhandhaving er aan, eerlijk waar. En dan hebben wij onszelf ervoor over. Dan leggen wij alles open en bloot voor Gods aangezicht. En als daar aanleiding voor is, ook voor de mensen, namelijk als we die mensen in enig opzicht benadeeld hebben. Schuld belijden kan alleen maar een vrucht zijn van het gelovig buigen onder Gods woord. Want anders komt de mensen nooit toe. Dan bijten we nog veel liever het puntje van onze tong af dan dat wij voor Gods aangezicht tot een oprechte schuldbelijdenis komen. En wij zoeken altijd onze verontschuldigingen en onze uitvluchten en we vinden ze prompt. Wij kunnen, zo heet het, er niets aan doen. Het was zo erg niet. En anderen doen het toch immers ook, zeggen we. De mensen in Efeze hadden dat natuurlijk ook kunnen zeggen. Wij zijn daarbij opgegroeid. Wij leven hier nu eenmaal in Efeze te midden van een heidense cultuur. De toverij hoort er gewoon bij. De toverboeken zijn verplichte lectuur. Wij kunnen ons toch niet onttrekken aan het publieke leven. Al zulk soort uitvluchten en verontschuldigingen had men zonder veel moeite kunnen bedenken. Maar men deed het niet. Men beleed schuld. En dat zal ook door ons gedaan moeten worden, zo vaak wij gevallen zijn, in welke zonde ook. En wij mogen niet zeggen, ik kon er niet onderuit. Ik moest meedoen. De wereld die is nou eenmaal zo en daarom ben ik ook zo. Nee, we hebben veel eer te handelen in de lijn van die gelovigen uit Efeze die hun schuld beleden nadat ze het evangelie hadden gehoord. Gemeente, laat ik het vanmorgen duidelijk onderstrepen. De boetvaardigheid, het echte bijbelse berouw, dat is nooit een gepasseerd station in het geloofsleven. Iets dat je op een bepaald moment achter je kan laten. Het vloeit voort uit het geloof. Wanneer ik gelovig mag zien op de Heere Jezus Christus als mijn schuld overnemende borg, dan wordt de boetvaardigheid in mijn hart juist verdiept en versterkt. Dat kan bij tijden heel heftig zijn. Dat kan inderdaad diepe emoties oproepen, zoals we bij die mensen in Efeze zien. Dan zie ik haarscherp eigen dwaasheden en afdwalingen. Maar weet u wat ik dan ook haarscherp zie? De eeuwige liefde en de gadeloze ontferming van God. En daar wordt mijn hart nu onder vertederd en verbroken. We gaan verder. Christus triomfeert in mensenlevens te Efeze. Deze triomf blijkt in de eerste plaats uit de vrees die over hem viel. Ten tweede uit de belijdenis van hun daden. En ten derde uit de verbranding van hun boeken. Wij lezen in vers 19, velen ook van hen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in tegenwoordigheid van allen en berekenden de waarde ervan en bevonden 50.000 zilveren penningen. Een enkele opmerking ter verduidelijking. Met ijdele kunsten worden toverkunsten bedoeld, zoiets als zwarte kunst, magie. En die boeken, dat zijn toverboeken, dat wil zeggen boeken met geheimzinnige formules waaraan een magische kracht toegeschreven wordt. Sinds eeuwen had men die boeken geraadpleegd. Een kwestie van bijgeloof. Men had gemeen de stem van de goden daarin te horen. En men had de formules die erin stonden gebruikt om zich te beveiligen tegen ziekte en allerlei onheil. De ene na de andere generatie had in die toverboeken zijn hulp en heil gezocht. Men had erop geleund en gesteund. De enige troost die men had in leven en in sterven lag in deze boeken. Misschien is dit voor ons besef een vreemde wereld, waar wij ons als nuchtere mensen van de 21ste eeuw boven verheven voelen. Primitief heidendom, zeggen we dan. En toch maken wij ons er dan te vlot vanaf. In deze ijdele kunsten, deze toverpraktijken, openbaart zich de zucht om jezelf zekerheid te verschaffen. Een mens die de levende God in Christus niet kent, zoekt zijn houvast in allerlei machten, in allerlei mensen. En dat is maar niet een uiting van de primitieve mens, maar dat is de neiging van het van God vervreemde mensenhart van alle tijden om zijn zaligheid en zijn geluk buiten de ware God te zoeken. Want het bijgeloof tiert ook nu, ook in ons land. Allerlei occulte praktijken worden druk beoefend. Per slot van rekening moet de moderne mens met zijn angst voor leed en nood, ziekte en dood, een houvast hebben. Iets waaraan hij zich vast kan klemmen. En de duivel speelt op deze behoefte in, met name door het occultisme. Zo geven allerlei bladen voorspellingen over de toekomst aan de hand van het sterrenbeeld waaronder iemand geboren is. Waarzeggerij is in. Er zijn diverse vormen van alternatieve geneeskunde. Tal van jongeren, zo hoor ik wel, spelen onder elkaar occulte spelletjes. En er zijn ook kettingjes en armbanden die geheime krachten zouden aanbieden, zouden aanbrengen of die bescherming zouden bieden. En niet zonder reden spreken wij wel over het domein van de slang. En er zijn natuurlijk ook nog andere manieren om houvast en troost te zoeken, volop. Maar laten wij in onze gedachten eerst nog weer terugkeren naar Efeze. Het zal wel ergens in het centrum van de stad gebeurd zijn. De mensen stromen alsmaar aan. Hele vrachten toverboeken brengen zij bijeen. En die boeken worden opgestapeld. De vlammen gaan erin. Het wordt een geweldig vuur. En heel de stad is er getuige van. De waarde van die verbrande boeken bedraagt 50.000 zilverlingen. Dat was 50.000 maal het dagloon van een arbeider. Een heel vermogen gaat eraan. Hoe komt men ertoe om dit te doen? Omdat Christus in hun leven de overwinning behaalt. In zijn kracht breken ze met al die zwarte kunst. Weg. Al die boeken met magische formules, want de Heere had alle bijgeloof en toverij verboden, zoals het in Deuteronomium 18 duidelijk staat. We hebben dat ook gelezen. Het is alsof hun wereldje, dat oude wereldje van hen, in één oogwenk ingestort is. Bekering en geloof komen hier openbaar. Deze mensen zeggen hun bijgelovige praktijken vaarwel. Ze gaan dus de zonde haten en laten. Dat is nou vrucht van Gods genade. Dat is een overwinning van de koning der kerk, die door woord en geest hun ogen opent voor de heerlijkheid van zijn werk, zodat ze hun vroegere schijnzekerheden prijsgeven en ermee breken. Voortaan zoeken ze hun hulp en steun, hun enige troost in leven en sterven bij de Heer Jezus Christus alleen. Hij immers redt van zonde, duivel en dood. Hij heeft door zijn kruis en opstanding verlossing tot stand gebracht voor zondaren. Deze mensen in Efeze geloven in hem en ze bekeren zich heel concreet, heel aanwijsbaar. Voor de duivel is dat overigens een slechte dag geweest, toen al die toverboeken te Efeze in vlammen opgingen. Alle afgoderij en duivelsdienst had gerust op deze boeken. En nu ziet de duivel heel dat fundament van zijn bedrog en list instorten. Mag ik het vanmorgen eens vragen? Zijn dat bij ons dingen die opgeruimd moeten worden? Of die anders moeten, omdat ze haak staan op Gods geboden? Welke bladen komen onze huizen binnen? Welke boeken worden door ons gelezen? Kunnen wij het tegenover de Heere verantwoorden? Of is de inhoud bedenkelijk, omdat bepaalde passages ons hele denken bezoedelen? Maar waarom halen we ze dan uit een bibliotheek? Daar kan hier voor jonge mensen een spanningsveld liggen als ze moderne literatuur moeten lezen voor hun lijst. Maar laten we dan wel zo bewust mogelijk en biddend proberen te selecteren. Ik noem ook de kinderboeken en de stripbladen. Als ouders hebben wij onze kinderen te begeleiden, omdat de inhoud vanwege taalgebruik of occulte invloeden soms lang niet zo onschuldig is als het lijkt. En zo zijn er meer dingen te noemen. Programma's en video's die ons geestelijk vergiftigen. Soms tot op de zaterdag of zondagavond toe. En dan vinden we het nog vreemd als het woord van God ons zo weinig doet. Dat is geen wonder. Het zaad wordt weggepikt voordat het kan ontkiemen. Of harde muziek die in onze oren dreunt en ons afstomt. Internetverslaving. Pornoverslaving. Vaak op een heel stiekeme manier. Of andere gewoonten die ons leven zijn binnengeslopen en die ons afhouden van het dienen van de Heere. Let er eens op, daar in Efeze worden die boeken met toverspreuken verbrand. Nou, dat kan niet radicaler. Ze hebben die boeken niet afgestaan voor een bazar of voor een braderie, want er zouden zielen van medemensen door vergiftigd worden. Niks, geen geschipper. Het behoort tot het levende geloof dat wij een keer nee zeggen. Geloof kan niet zonder bekering, laat het u nooit wijsmaken. En bekering, dus de andere kant, bekering kan niet zonder geloof. Ook dat laatste komt hier openbaar. Nu ze hun schijnzekerheden losgelaten hebben, vinden ze hun enige troost in de Heer Jezus Christus en in zijn volbrachte werk. En dat is voor hen genoeg. Al hun vertrouwen is op de Heiland gevestigd. Beoefenen wij ook dit geloofsleven, dit geloofsvertrouwen? Hebben wij het leren verwachten alleen van Jezus Christus en van zijn genade? Zonder dat we ergens een achterdeurtje openhouden en op twee gedachten hinken. Het gaat om die restloze overgave aan hem door het geloof. En dat geloof blijkt in de dagelijkse levenspraktijk. Die boeken worden te Efeze in het openbaar verbrand. In het bijzijn wellicht van hun heidense kennissen en buren. Ze schamen zich voor de naam van Jezus Christus niet, maar ze belijden die voor de mensen. Als je dat nou louter met je verstand bekijkt, dan doen ze dwaas. Ze geven een zeer groot bedrag prijs aan het vuur. Een financiële strop van je welste. Ja, maar ze beseffen hierbij één ding goed. Wat baat het een mens, al zou hij de gehele wereld winnen en schade lijden aan zijn ziel? Die toverboeken, hoe kostbaar ook, konden hen niet van de angst en onzekerheid bevrijden. Ze lieten hen doodarm. Let erop, ook jullie jongens en meisjes. De dienst van de zonde, die kan zo voordelig lijken en zo aantrekkelijk in allerlei opzichten. Maar in werkelijkheid is het een arm en uitzichtloos bestaan. Echte bevrijding, echt leven, ligt alleen in Jezus Christus. En hij wil uw en jouw leven verlossen uit de kluisters van zonde, angst en pijn. En het maken tot een leven in zijn dienst. En als hij nou de koning van ons leven is, dan zullen wij breken met alles wat de omgang met God blokkeert. Alleen al de gedachte dat we de Heere verdriet doen, kunnen we dan niet meer verdragen. Christus triomfeert in mensenlevens te Efeze. Deze triomf blijkt in de vierde plaats uit de toenemende invloed van het woord. Dat staat in vers 20. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Dat ging maar door. De Griekse werkwoordsvorm maakt duidelijk dat het geen incidenteel, maar een voortgaand gebeuren was in Efeze. Het woord wies. Het woord groeide kunnen we ook lezen. Groeien, dat is een verrassend wonder dat we in het bijzonder elk voorjaar weer zien als God het gelaat van het aardrijk vernieuwt. En zo groeit nu het woord, dat wil zeggen de invloed ervan. Dus het gestrooide zaad komt op, met kracht nogal liefst. Er blijkt veel groeikracht in te zitten. En zo staat er, het neemt de overhand. Het zegeviert. Op een akker ziet men wel eens dat het onkruid de overhand heeft gekregen. En dan overwoekert het de goede gewassen. Dan staat het soms zelfs torenhoog. Maar hier is het net andersom. Het goede gewas van het woord van God neemt de overhand op al het onkruid van de duivel en zonde. O, wat zit er dan toch een grote kracht in dat woord van de Heere, dynamische kracht. Alles wat de Satan er tegen in het geweer heeft gebracht, kan hier niet tegenop. Paulus' indringende evangelieverkondiging, de wondertekenen waardoor God het bevestigt, het algemeen respect voor de naam van Jezus en de openbare verbranding van toverboeken bewijzen alle de onoverwinnelijke kracht van Gods woord. De gemeente groeit erdoor, zowel in het getal als in de geloofskracht. Het brengt buitenstaanders tot omkeer en het werkt bij degenen die reeds echt geloven een stuk geestelijke verdieping. Bemoedigende boodschap. Het is bemoedigend voor heel de kerk, voor zover die kerk zich houdt aan het reine evangelie. Maar het is ook bemoedigend voor iedere gelovige persoonlijk. Ook in de 21ste eeuw moet de kerk het hiervan verwachten dat het woord van God de overhand krijgt. Ook iedere plaatselijke gemeente, ook deze gemeente, de Pnialkerk in Veenendaal, moet het hebben van dat woord en van de kracht die God van zijn woord wil doen uitgaan. En anders? Ach, dan kunnen we een heleboel organiseren en dan kunnen we beleidsplannen maken, en ik zeg niet dat het niet gebeuren moet, en dan kunnen we commissies in het leven roepen. Dan kunnen we eventueel liturgische vernieuwingen doorvoeren of ons juist tegen elke vernieuwing schrap zetten en wat al niet meer. Maar als het woord van God de overhand krijgt, als dat niet gebeurt, zowel gemeentelijk als persoonlijk, dan is al zulke arbeid te vergeefs. Heel de kerk is afhankelijk van de Heer Jezus Christus. Zijn woord zal het moeten doen, in welk kerkverband en in welke plaatselijke gemeente ook. Als wij op de situatie van de kerk letten en we volgen zo goed mogelijk de ontwikkelingen, dan kunnen wij ons grote zorgen maken. En daar is inderdaad veel oppervlakkigheid en wereldgelijkvormigheid in leven en denken. Veel gebrek aan inzicht in Gods woord en in de christelijke leer die op dat woord gegrond is. Weinig beoefening van de praktijk der godszaligheid. Iets wat generaliserend gesproken, ik geef het toe. Maar het is toch met een grote kern van waarheid. En wat hebben wij nou alle met elkaar nodig, gemeente, broeders en zusters. Dat het woord van God de overhand bij ons krijgt. En dat kan de Heere bewerken. Hij kan geven dat het woord de overhand krijgt op dwaling en op allerlei ongerechtigheid. Hij kan met zijn woord alle oppervlakkigheid en wereldgelijkvormigheid doorbreken. Hij kan allerlei verstarring en dodenrechtzinnigheid wegruimen. In Efeze kregen de overhand op alle bijgeloof en afgoderij. En dat kan nog. En dat geeft ons moed. Het doet ons bidden, Heere, laat uw woorden overhand krijgen in heel uw kerk, ook hier. Maar ook de christen persoonlijk mag zich laten bemoedigen door vers 20. We kunnen wel onder de indruk komen van de duivel in deze wereld en ook in ons eigen leven. Zou die duivel dan soms alle macht hebben? Hoor eens wat de Heer Jezus Christus zegt. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Laten we daarbij leven, ook in deze tijd, nu de machten van de boze weer extra aanrukken. En we smeken de Heere, laat toch uw woorden overhand hebben, ook in mijn persoonlijk leven. Dan wijkt alle bezorgdheid. Dan wederstaan we de boze. Dan durven wij de strijd aan tegen de duivel, de wereld en onze zondige aard. Niet omdat we zelf zo sterk en zo dapper zijn, dat hebben we wel anders gehoord. Maar omdat een sterke held ons terzijde staat. Dan durven wij ons over te geven aan de Heer Jezus Christus geheel en al. Om op hem te vertrouwen. Dan durven wij alles buiten hem los te laten, om geheel te rusten op hem die de rots der eeuwen is. Dan laten wij ons door Christus ook regeren. In zijn kracht strijden we iedere dag opnieuw de goede strijd van het geloof. En in zijn kracht zullen wij ook eenmaal de eeuwige overwinning behalen. Halleluja. Amen. gaan we de Heere danken en bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader in de Heere Jezus Christus, wij danken u dat wij vanmorgen mochten samenkomen in uw huis. Dat we mochten luisteren naar uw boodschap. En inderdaad, dan kunnen we onder de indruk komen van de grote dingen die u daar en toen in Efeze gedaan hebt. Maar Heere, laat het dan niet blijven bij een afstandelijk beschouwen van deze dingen. Maar laten wij ons erbij betrokken voelen. En laat dat woord, dat in kracht en in waarde niet verminderd is, laat dat ook ons hart raken. En laat het ons leven vernieuwen, zoals we dat zagen bij die mensen in Efeze. U weet, o Heere, waar de verstoppingen kunnen liggen in het geestelijk leven. Waar we de stroom van uw geest belemmeren. Wilt u dat alles wegnemen en wilt u geven dat we door uw geest geleid u mogen dienen in oprechtheid en met kinderlijke vrezen. Heere, wilt u zo vrucht geven op de prediking, dat het gezegd mag worden, ook op deze plaats, en ook in ons persoonlijk leven, het woord wies, het woord groeide. De invloed daarvan werd merkbaar groter. Heere, blijf zo met ons. Laten wij uw boodschap in ons hart meedragen. Laat het ons ook bij onze gesprekken wat leiden, dat we er ook nog eens over napraten op een goede wijze onder uw zegen, Heere. En dat we zo verder mogen gaan onderwezen, waar nodig ook terecht gewezen, want dat hoort er ook bij. Maar ook bemoedigd en vertroost vanuit het heilig blad. En geef ons lust en trouw om naar de kerk te gaan. Ook vanmiddag wilt u ons zegenen, ons leiden aan uw hand en horen. In de vergeving van alle zonden en tekorten, in de naam van de Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. En wij zingen als onze slotzang Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere. Voordat vindt de dienst der offerande plaats. De Heere zegene u en uw gaven. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.